Hartelijk welkom bij Voorzorg, de podcast voor de zorg, gemaakt door de redactie van Skipper en Zorgvisie. In deze aflevering is onze gast Merlijne Sonneveld. Zij is bestuurder en medeoprichter van de stichting Helpdesk Digitale Zorg, die patiënten ondersteunt bij het gebruik van allerhande digitale toepassingen. Daarover gaat zijn gesprek met mij en mijn naam is Sietse Wilman.
En ik zie dat heel veel mensen echt veel meer kunnen als je ze maar helpt. En dat onderschatten wij. En uiteindelijk willen we zoveel mogelijk dat mensen zelf kunnen.
Merlijne, welkom.
Dankjewel.
Wat ik me afvroeg, jij als oprichter van de Helpdesk Digitale Zorg, is het dan ook zo dat er allemaal familie en vrienden altijd aan jou komen vragen hoe ze verder moeten als ze er niet uitkomen met een digitale toepassing voor de zorg?
Eigenlijk wel, maar met stip staat mijn vriendin, mijn vrouw wel bovenaan. Die is niet zo handig digitaal. Dus zij is eigenlijk de grootste afnemer van
je zorg.
Van mijn ondersteunende diensten op het gebied van digitale zorg.
Ja, ja.
Ja, en verder ben ik ook wel eigenlijk gewoon echt een gebruiker van zorg, hoor. Of van digitalisering. Vind ik erg leuk, gadgets en zo. Maar nee, en oprichten, ja, dat doe je natuurlijk nooit alleen, hè. Dus dat ontstaat in zo'n regio. En dan ga je samen eraan staan om eigenlijk de groep die we met elkaar geïdentificeerd hebben, die niet meekomt, in ieder geval niet zonder ondersteuning, om die mee te nemen in digitale zorg.
Even zo goed ben je natuurlijk wel gewoon een van de oprichters in ieder geval. En, ja. En bestuurder.
Ja, klopt.
En
ja.
Trok wel het gezicht naar buiten toe.
Ja.
Voor de mensen die het misschien niet zo goed weten, wat doen jullie nou eigenlijk precies?
Ja, goede vraag. Ik zal even beginnen met onze missie, want daar begint het eigenlijk wel mee. Want iedereen die bij ons werkt, die onderschrijft ook echt die missie. Namelijk dat iedereen die digitale zorg wil gebruiken, maar dat niet zelf kan, dat die ondersteund moet worden. Dus iedereen heeft recht op digitale zorg. Of je het uiteindelijk gaat inzetten, dat laten we dan tussen de arts en de patiënt, of in welk verband dan ook, cliënt. Daar hebben wij geen rol in. Maar als je het wil gebruiken, dan willen wij dat er ondersteuning is. En dat doen wij voor ruim 30 zorginstellingen. Ziekenhuizen, GGZ, huisartsen, revalidatie. Zorginstellingen die nemen ons eigenlijk mee in hun proces. En de patiënten en cliënten waar zij digitaal mee willen gaan zorg verlenen, die wijzen ze op ons. En dan zeggen ze, als mensen het niet durven, van nou, komt helemaal goed. Wij hebben Helpdesk Digitale Zorg, die gaat u helpen. En dan gaan die mensen ons bellen. En dan heb ik gewoon een topteam zitten dat eigenlijk eerst begint met, als er veel stress is, wat er wel vaak is, om mensen gerust te stellen en dan samen te kijken van wat is er aan de hand en hoe kunnen we u helpen. En dan samen zo de digitale reis aan te gaan, zeg maar. En die kan heel divers zijn.
Nou zei je net al, hè, van je bent niet alleen begonnen. Het was natuurlijk in de regio, in dit geval in het Gooi, als ik het goed heb.
Ja, zeker.
Is dat nog steeds jullie voornaamste werkgebied of hoe is jullie spreiding over Nederland op dit moment?
Nee, we zijn best wel breed vertegenwoordigd. Van Friesland tot aan Brabant, Zeeland, Amsterdam, Utrecht. Dus het oosten van het land ook. Inmiddels zijn we best wel breed vertegenwoordigd. En super gaaf. Natuurlijk wat de eerste ziekenhuizen en huisartsen en VVT-instellingen hier aan gingen staan. Maar ook wel echt chapeau dat de partijen die nu bij ons aangesloten zijn, dat die echt gewoon erkennen dat er mensen zijn die hulp nodig hebben. En die erkenning, die zie je wel, dat is vaak al een hele grote stap. En het dan vervolgens ook gaan organiseren met ons dat wij hun patiënten helpen.
En waarom organiseren zij het niet zelf?
Ja, heel veel redenen. Het is echt best wel duur om het allemaal in te richten. Je wordt ook niet de hele dag door dezelfde mensen gebeld, of tenminste vanuit dezelfde zorginstelling. Dus samen werken, dat scheelt je enorm in kosten. Het is best wel toch een expertise van mensen. We hebben een kennisbank die continu onderhouden wordt. En wij geven dan weer met onze alle data die wij samen hebben, kunnen wij ook weer input geven bij de ziekenhuizen, wat er bijvoorbeeld in de patiëntreis beter kan, waar mensen onrustig van worden. Er zijn wel mooie voorbeelden van, zoals een vragenlijst. En dan is de website zo ingesteld dat die automatisch opslaat, maar dat weten mensen dan niet. En dan worden we heel vaak gebeld van, ja, ben ik mijn vragenlijst, ik ben hem kwijt, wat moet ik nou doen? En dan hebben wij contact opgenomen, dat was een GGZ-instelling, en die hebben een knop opslaan laten maken. Ja, die telefoontjes waren weg.
Ja.
Dat soort zaken geven wij dan dus terug.
Ja, dus jullie proberen niet alleen de mensen die ergens niet uitkomen met een digitale zorgtoepassing op weg te helpen, maar ook om voor te zorgen dat ze een volgende keer niet weer opnieuw hoeven te bellen, omdat het product beter is geworden.
Ja, nee, dat klopt. En we zijn ook een stichting, hè, dus we hebben wel natuurlijk inkomsten nodig. Maar ons doel is niet om zoveel mogelijk gebeld te worden. Zeker niet als er zaken zijn die opgelost kunnen worden. Wij zitten echt gewoon op die visie dat we die patiënt, die burger eigenlijk willen helpen, dat die zelfstandig digitale zorg kan gebruiken. Ja. Tegelijkertijd zien we ook dat er echt voor een groep zal altijd hulp nodig hebben. En er is ook helaas een groep die altijd nog wel fysiek ondersteund zal moeten worden.
Welke rol spelen de leveranciers hier dan eigenlijk bij? Want ik hoor je nu zeggen, we koppelen het terug aan de ziekenhuizen. Maar heel veel systemen worden natuurlijk gebouwd door softwareleveranciers. In hoeverre krijgen zij ook terugkoppeling om het toegankelijker te maken?
Ja, nou, we hebben geen financiële relatie met leveranciers. Wat wij zien is als er veel vaker iets gebeurt, dat er vaak een storing is of een issue, dan nemen wij wel contact op met zijn leverancier. Van gaat het nog lang duren of wat dan ook. Hè? Maar er zit geen financiële relatie tussen ons en de leveranciers. Onze deelnemende zorginstellingen zijn echt de mensen of de partijen voor wie we het doen en hun patiënten en cliënten.
En als jullie feedback hebben voor een leverancier, gaat het dan ook via die zorginstelling? Of gaan jullie die wel zelf rechtstreeks benaderen om te zeggen, goh, wij krijgen heel veel vragen hierover binnen. Misschien kunnen jullie dat beter stroomlijnen.
Ja, dat doen we ook wel. En soms ook wel. We hebben bij één partij heeft een systeem wat echt al heel lang in de storing zit. En die leverancier komt daar gewoon niet uit. Dus die heeft via die zorginstelling aan ons gevraagd, kunnen jullie ons koppelen aan de patiënt? Want wij weten gewoon niet wat er misgaat. Maar ze kunnen er niet in. En dan gaan wij daar wel bij helpen. Omdat maar dat is wel meer een uitzondering dan een regel, hoor.
Ja, dat is maar goed ook,
denk ik. Ja, is gelukkig maar, ja.
Ja, nou zei je net, er is eenmaal een doelgroep die gewoon niet zo goed ermee uit de voeten kan met die digitalisering in de zorg. Ja. Hoe groot is die ongeveer? Heb je daar een
Ja, we zeggen bij? Dat het zo'n 4,5 miljoen mensen zijn. Wat wij zien is dat die groep heel divers is. Dus alle vooroordelen over leeftijd en taalvaardigheden, et cetera. Dat moet je echt met een hele grote korrel zout nemen. Die groep is echt heel divers. Mensen hebben gewoon bepaalde vaardigheden. Digitale vaardigheden, sommige hebben ze niet. Maar op het moment dat het om digitale zorg gaat, zien we een paar dingen bij mensen gebeuren. Namelijk, er is veel stress. Stress over een uitslag of stress dat ze iets moeten doen. Stress dat ze de dokter moeten spreken. Wat ik altijd dacht is dat je bij voldoende stress je IQ met 10 punten kan dalen. Maar dat las ik recent dat dat 14 punten zijn. Dus dat helpt dan niet mee. En mensen gaan dan vaak in een freeze. Ja, dan lopen ze echt vast. Dus als ze ons bellen, daarom beginnen we ook echt even met goed dat u belt. Wij gaan u helpen. Het komt goed. Ja, en we zien ook wel gezondheidsvaardigheden, taalvaardigheden, digitale vaardigheden. Die spelen natuurlijk wel mee. Maar dat gaat over de leeftijden heen.
Ja, dus het is niet een soort van één prototype patiënt dat bij jullie aanklopt.
Nee, er zijn natuurlijk wel parallellen met gezondheidsvaardigheden, met leeftijd. Maar het is gewoon te makkelijk. Want ik ben ook bang dat als we er alleen zo gaan kijken, dat je dan een hele belangrijke groep mensen die gewoon in winkels werkt, of gewoon zoals iedereen, zeg maar, dat je die dan als het ware buitensluit. Want het is juist meerdere groepen die je in die 4,5 miljoen mensen zijn. Een hele grote groep is dat. En die hebben ook niet één oplossing nodig. Om hulp te krijgen. Dus ik pleit ook juist voor een samenwerking tussen alle fysieke en online, alle partijen, om deze mensen te gaan helpen.
En hoe zou dat er dan uit moeten komen te zien?
Nou, je zou eigenlijk idealiter een netwerk moeten hebben van fysieke en online ondersteuning. En wat ik nu zie, is dat er heel veel opgericht wordt. En dat het weinig met elkaar samenwerkt. Dat er ook altijd financieringsproblemen zijn bij partijen. Dus je zou eigenlijk de puzzel moeten leggen. En dan echt kijken, hoe zorgen we eigenlijk voor een integraal en een goed netwerk van ondersteuning. En de vraag is natuurlijk ook daarbij, van wie is daar verantwoordelijk voor? Want er zijn veel oplossingen. Maar die oplossingen blijven allemaal een beetje ad hoc. En die wil je eigenlijk op de een of andere manier integreren met elkaar. En ook zorgen dat ze stevig staan.
Ja, en wie is daar primair verantwoordelijk voor in jouw ogen?
Ik weet het niet. Ik vind dat wel een lastige. Ja, is dat nou de dokter, het ziekenhuis? Ik kan me ook echt voorstellen dat VWS daar verantwoordelijk voor is. En bijvoorbeeld ook de zorgverzekeraar. Maar primair vind ik dat wij daar als maatschappij verantwoordelijk voor zijn. En ik ben op zich wel positief hoor dat het goed gaat komen met die inclusie voor het overgrote deel. Maar er zijn natuurlijk wel systeempartijen die zich daarvoor aan moeten melden. En daar praten we ook wel mee hoor. En we moeten dit gewoon oplossen. Ik zeg niet dat ze het allemaal uit moeten voeren, maar het moet wel opgelost.
Want je zei net al, voor veel partijen die ondersteuning op willen zetten, is de financiering lastig. Nou, je vertelt ook al, jullie zijn een stichting, maar dat betekent niet dat je geen inkomsten nodig hebt. Waar halen jullie nu het geld vandaan om te doen wat jullie doen?
Een klein beetje vanuit VWS. En dat is ook super fijn. In het begin heeft Zilveren Kruis ons echt goed geholpen. En het waren niet eens grote bedragen hoor, maar wel net dat je eventjes vooruit kan. En de zorginstellingen betalen ons. En dat zijn geen grote bedragen. Dus het is best wel moeilijk. De zorginstelling vindt het best wel moeilijk om geld hieraan uit te geven. Want eigenlijk denkt hij, ja, die patiënt, ja, ik bied de zorg aan. En ja, hij moet het maar doen. Hij moet maar meegaan, zeg maar. En, maar als je verder kijkt, dan wordt de situatie natuurlijk steeds nijpender. En zullen we nu toch beter moeten gaan voorsorteren op die echte tekorten die er nu al zijn, maar straks nog nijpender worden. Om dan wel goed te zorgen dat de digitale zorg echt zoveel mogelijk ingezet kan worden bij mensen waar het ook kan. En dat we daarmee fysieke capaciteit zoveel mogelijk bewaren of gebruiken, inzetten voor mensen bij wie digitale zorg gewoon echt niet inzetbaar is.
Straks wil ik nog graag van jou weten hoe dit zich in jouw idee verder in de toekomst gaat ontwikkelen en wat jullie plannen daarvoor zijn. Maar eerst gaan we even kort tussenuit voor onze eerste mini-rubriek en die is getiteld Waar kom je vandaan? Jij bent van origine innovatiemanager bij Maris. En ik vroeg me af, wat is voor jou nou het beslissende moment geweest waardoor jij nu hier zit namens de helpdesk Digitale Zorg?
Van oudsher heb ik al wel meegekregen dat iets voor een ander doen fijn is. Hè? Dat eigenlijk ook is gewoon wat hoort. Ik ben altijd al heel nieuwsgierig geweest naar wat er allemaal speelt op het gebied van ICT. Maar dan wel vanuit de consumentenkant hoor, echt de gebruikerskant. Maar ben op de een of andere manier in HR terechtgekomen.
En bij hoog geluk.
Ja, misschien ook wel. Ja. Ja, zo ging dat toen. Maar ik zie wel dat daar mijn kracht, ja, het ging goed hoor, maar mijn kracht lag daar niet. En mijn interesse ook eigenlijk niet. Hè. En ik ben wel iemand die heel erg gedreven wordt door interesse. Dus toen heb ik op een gegeven moment de stap gezet naar meer op het vlak van ICT en HR organisatieadvies. En ben toen manager innovatie geworden in de VVT. Dat vond ik wel heel erg mooi. Het onderwerp paste wel bij mij. Toen werd heel veel ingezet op ondersteuning voor medewerkers en digicoaches. Er gaat natuurlijk onwijs veel om in de technologie. Maar ik zag ook wel dat die patiënten, de gebruikers, die werden echt weinig meegenomen. En dat werd onder andere bij Ter Gooi ziekenhuis dat ook gezien. En zo zijn we eigenlijk Helpdesk Digitale Zorg gaan opzetten.
Weet je nog het moment waarop je dacht van, ja, dit moeten we gaan doen en ik ga hier ook vol instorten?
Volgens mij was dat in coronatijd. Dat was een hele rare tijd. Ja, ook wel spannend, maar ook heel verdrietig voor sommige mensen, voor veel mensen eigenlijk. En toen hadden we overleg in de regio van hoe kunnen we dit nou beter oplossen. Toen waren er wat mensen ook bij Ter Gooi. Die zeiden, ja, mensen komen niet mee. Ik zie ook dat ze niet meekomen. En nou ja, ik weet niet, toen waren we met wat mensen van Ter Gooi zaten bij elkaar. En toen, ja, kwam dit onder het Zorginnovatiehuis wat ik toen had opgericht. En toen zei ik, ja, kom maar, geef maar. En toen binnen een week stond er een website en hadden we twee vrijwilligers die gingen helpen. En ineens was het live. En toen kregen we een paar weken later het eerste telefoontje van, joh, wat zijn jullie aan het doen? En mogen we jullie cliënten ook naar jullie doorsturen?
Dat is mooi om te horen hoe zo'n balletje kan gaan rollen.
Ja,
kan gaan
ik had het al vanaf het begin gehoopt, maar je denkt het niet natuurlijk.
Nou zei je net, het begon eigenlijk in die corona-periode. Dat was natuurlijk een uitzonderlijke tijd waarin sommige zorg moest wel op afstand. Inmiddels is dat niet meer het geval. Moet iedereen wel meegaan in die digitale zorg? Of zou het ook oké zijn als een bepaalde groep patiënten die daar zich niet prettig bij voelt of niet de vaardigheden voor heeft, om die nog op de traditionele manier zorg te verlenen?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Omdat we één ding moeten we er ook bij in meenemen. Is dat überhaupt mogelijk? Hè? Dat iedereen de traditionele.
Nou, niet iedereen, maar je zou kunnen zeggen, als die kopgroep, die zich prettig bij voelt en mee uit de voeten kan, als die het gaat doen, dan ontstaat er vanzelf misschien meer ruimte om nog wel de. Ja.
Precies.
Tussen aanhalingstekens ouderwetse zorg aan die andere groep te geven.
Ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. Nou, sowieso die ouderwetse zorg kan je soms ook überhaupt kijken. Hè? Is die nog wel altijd nodig of kan die een andere vorm krijgen? Maar dat klopt. We zitten nu in een enorme digitale revolutie. Hè? We zitten er middenin en dan zie je het niet even zo goed. Maar daar zitten we wel. En uiteindelijk gaat de digitalisering zo groot worden. En nu is ook het punt waarop wij echt moeten zorgen dat iedereen mee kan, die mee wil. En van de groep die niet wil, moeten we ook nog maar zien of die ook allemaal die fysieke zorg kunnen hebben. Gewoon gezien de capaciteit in de zorg. Dus ik geloof ook echt in solidariteit. In de zin van, laten we nou fysieke middelen die we hebben zoveel mogelijk ook echt inzetten voor de groep die het hardst nodig heeft. En nu is die urgentie, denk ik, om dat wat scherper te stellen, is die kleiner nog. Maar uiteindelijk zullen we toch steeds meer tekorten hebben, waardoor we echt steeds beter moeten gaan kijken, hoe gaan we dit goed inzetten? En dit is ook voor ons nu wel het punt waarop we dus nu moeten gaan nadenken van hoe gaan we zorgen dat die zorg ook toegankelijk wordt. Hè? Dus niet achteraf een keer kijken of mensen het begrijpen. Maar heel erg in de designfase heel erg goed kijken van hoe kunnen we nou zorgen dat grote groepen mee kunnen.
Dan wordt er wel eens toch wel enigszins kritisch naar die digitalisering gekeken en gezegd van ja, eigenlijk dreigen hierdoor de gezondheidsverschillen, die kloof die er toch al is. Hè, je weet denk ik allemaal dat mensen met hogere opleidingen en hogere inkomens over het algemeen meer gezonde levensjaren hebben, dat die groter dreigt te worden door die digitalisering. Zie je dat gevaar ook?
Jazeker, dat is precies waarom we nu in moeten zetten op die groep die niet mee kan komen. Als we nu niet ingrijpen in design, in gebruik, maar ook in ondersteuning. Hè, je moet je ook afvragen, moet je willen dat al die mensen dat zelfstandig kunnen? Ja, willen wel natuurlijk, maar is dat realistisch? Ja. Hè, dus moet je het gaan organiseren, ook fysiek, hè, in bibliotheken of waar dan ook, dat je die mensen helpt. Wat je zei over hoogopgeleid, je hebt gelijk hoor, maar we hebben echt ook best wel wat mensen waarvan de collega's zeggen, nou, die zijn echt niet allemaal laag opgeleid, die bellen.
Nee, dus die maar groep is ik bedoel meer die gezondheidsverschillen, want vaker bij een hoge opleiding zit ook een hoger inkomen met ook zo zijn voordelen.
Ja, maar daar zit ook, vind ik, wel een extra impuls om daarop in te zetten, want over het algemeen kan je zeggen dat er een overlap is tussen mensen met lagere gezondheidsvaardigheden en lagere digitale vaardigheden en een hogere behoefte aan zorg, ondersteuning. Of zorg. Dus als je het met die groep goed aan de slag gaat en ze goed kan helpen, is daar bewijzen van dubbel zoveel winst te halen. Dus dit is een extra, wat jij zegt, ben ik het heel mee eens, een extra reden om echt hierop in te gaan zetten. Los van dat we dat gewoon als maatschappij verantwoordelijk zijn om dat te doen.
In hoeverre is dit een probleem dat ook zichzelf wel oplost, aangezien de jongere generaties die groeien al veel meer op in een digitale wereld. Je mag toch een beetje van uitgaan dat de systemen steeds wat beter en gebruiksvriendelijker worden. Zie je dat ook de goede kant op ontwikkelen?
Ja, ik hoop dat het die kant op gaat. Dat zou ik echt super mooi vinden. Tegelijkertijd, voor nu zien we ook nog echt wel dat er ook wel veel jongeren bellen. Ook veel onder de 30. Tegelijkertijd, wat je zegt, hè, ga je denken dat de designs, dus het gebruik daarvan beter wordt. Ik denk, er zijn zoveel ontwikkelingen waar heel veel mensen niet mee kunnen komen. Het is ook niet alsof iedereen iedere dag een e-health applicatie gebruikt. Hè. Dus dat doen ze dan misschien één keer in de 3 jaar. Of nog minder, hoop je dan, hè, dat ze het minder nodig hebben. En dat is voor hun dan iedere keer wel weer nieuw. Inclusief de stress die het mogelijk met zich meer meebrengt. Dus zelf denk ik dat die ondersteuning, hè, net zoals lezen en schrijven en dat soort ondersteuning, dat het altijd wel nodig zal zijn.
Nou hoorde ik je net ook zeggen van de groep die mee wil, moet ook mee kunnen. Komen jullie ook veel onwil tegen in die zin dat mensen misschien wel de vaardigheden hebben of wel de mogelijkheden hebben om het te doen, maar eigenlijk gewoon met zoveel weerzin erin zit dat het eigenlijk niet echt een kans krijgt en dat ze er daardoor in vastlopen? Gebeurt dat ook veel?
Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik herken dat zelf ook wel. Als ik ergens één keer iets moet doen en direct een app moet downloaden of mijn wachtwoord weer. Dan denk je ook, heb ik even gewoon geen zin in. Ik wil gewoon even een vraag stellen. Dus dat herken ik, dat die onwil er is. Er zijn ook wel mensen die echt uit principe tegen digitale zorg zijn. En wat we ook wel zien is dat mensen gebrek aan vertrouwen hebben. Vertrouwen in het systeem en vertrouwen in de overheid. En dan denk je, als ik digitaal ga, dan weet iedereen straks van alles af. Weet iedereen alles van mij en dan kan iedereen het tegen me gebruiken.
Ja, dus en hoe gaan jullie daar dan mee om? Als mensen met zo'n verhaal komen. Ik kan me voorstellen dat jullie mensen zijn getraind om mensen toch uiteindelijk praktisch te helpen.
Ja.
Om iets wat ze eerst niet voor elkaar te krijgen, wel voor elkaar te krijgen.
Ja, klopt. En dat begint ook vaak met begrip. Hè, van ik begrijp dat u zich zo voelt. Dan hebben wij gewoon, de collega's hebben echt, die zijn dan heel goed om mensen uit te leggen wat er gebeurt. En dat er niemand bij kan. En alleen jijzelf. Als je iemand machtigt, dat niet betekent dat je dan het hele ziekenhuis machtigt. Of de hele familie. Of wat dan ook. Dus we zien echt dat hele rustige uitleg, dat het ontzettend goed werkt. Misschien niet altijd bij iedereen, maar over het algemeen wel.
Ja. En ook wel om die argwaan weg te nemen. Of die onwil.
Ja. En er zijn natuurlijk ook soms gaan er dingen mis, hè? Ook omdat binnen ziekenhuizen dat mensen meekijken in het dossier van een BN'er of dat er een documentaire is met spannende verhalen. Dus dat komt bij mensen en er wordt ook veel zelf geïnterpreteerd. Maar soms gaan dingen ook gewoon echt fout. En dan kan je mensen niet meer dan gelijk daarin geven. Maar ik heb wel het idee dat echt overal, onder andere ook bij de PGO's, er zijn ook PGO-informatiepunt, dat er heel, heel hard wordt gewerkt om die veiligheid zo optimaal mogelijk te hebben. En tegelijkertijd moet het nog wel bruikbaar zijn voor de consumenten. Maar,
ja, want als we hier zo zitten en ik hoor de lettercombinatie PGO, dan denk ik ook weer aan al die rapporten, gebruikersonderzoeken, dat ongeveer de helft het lukt om überhaupt in te loggen en de andere helft niet.
Dus ja, maar daar los van PGO, als je terugkijkt in de historie, zie je echt wel dat bij iedere grote revolutie heeft gewoon een bepaald pad wat je met elkaar afgaat. Hè? En er zijn er wat voorbeelden als bijvoorbeeld de ontwikkeling van de auto. Eerst dat de elite had een auto, op een gegeven moment iedereen. En dan zou je denken als maatschappij, nu stop je, want iedereen heeft een auto. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want er zijn hele groepen mensen die niet gewoon in een auto kunnen rijden. Of ze een fysieke beperking hebben of wat dan ook. En dan op een gegeven moment ga je als maatschappij daarop richten om te zorgen dat iedereen geïncludeerd wordt bij wie het nodig is. En als het niet kan, dan ga je taxivervoer regelen. Nou, hetzelfde is ook nu met de hele digitale ontwikkeling. Je hebt gewoon heel veel leermeters, kilometers die je met elkaar maakt. Maar we maken ze wel degelijk. En ik heb ook echt absoluut alle vertrouwen dat uiteindelijk, en ik hoop dat dat uiteindelijk in de nabije toekomst ligt, dat we wel gaan zorgen dat alle groepen mee kunnen komen met de voordelen die digitale zorg biedt.
Nou, dat is een hele mooie overgang eigenlijk naar onze tweede mini-rubriek, namelijk waar ga je naartoe? Je hebt nu geschetst waar de helpdesk begonnen is en hoe het er nu voor staat. Wat is jouw gedroomde stip op de horizon waar jullie naartoe gaan met de stichting?
Ja, wat ik eigenlijk hoop, en dat is niet zozeer vanuit de stichting, ik hoop dat de stichting het uit kan voeren, maar wat ik hoop is dat ondersteuning met digitale zorg voor iedereen toegankelijk wordt.
Ja, maar we willen jullie dat ook het liefst zelf gaan doen? Als in, willen jullie een soort het landelijke punt worden dat iedereen kent, waar bij wijze van spreken, zonder over na te denken, iedere zorginstelling in Nederland een lijntje mee heeft?
Ja, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat iedere burger in Nederland ondersteuning kan ontvangen. En wij doen dan heel graag een grote stap naar voren om dat uit te gaan voeren. Maar we vinden echt, we zien het echt dat het echt helpt om mensen te ondersteunen. Ik ben zelf ook al 16 jaar pleegouder. En ik kom heel vaak daardoor in situaties met mensen met andere ervaringen in het leven, andere vaardigheden. En ik zie dat heel veel mensen echt veel meer kunnen als je ze maar helpt. En dat onderschatten wij. En uiteindelijk willen we zoveel mogelijk dat mensen zelf kunnen. Nou, dan moeten we ze zelf een eindje op weg helpen. En wij, ik en mijn collega's, wij staan klaar om dat te gaan doen. Maar eerst moet je met elkaar als maatschappij die laatste stap gaan zetten in zo'n revolutie. Of in ieder geval gaan zien dat die gezet moet worden. En moet je gaan organiseren dat iedereen mee kan. En voor het onderdeel van digitale ondersteuning, wat wij doen, ja, daar komen wij graag voor in actie. Ja,
ja, duidelijk. Nou, hoor ik je zeggen, we zitten in een revolutie. En ik denk dat de meeste mensen dat, als ze het al niet voelen, ergens ook wel weten. Gaat die niet eigenlijk ook te snel? Vragen we niet ook te veel van mensen om zo snel, zo anders te gaan denken en werken?
Ja, ik denk het wel soms. Ja, we kunnen het gewoon bijna niet bijhouden. Als je digitalisering breed ziet, hè? Ik denk alle gevolgen van digitalisering, bijvoorbeeld dat je de hele wereld in je telefoon hebt, dat iedereen alles kan laten zien en je ook alles van iedereen kan zien, maar dat het ook maar een fractie is, dus dat je continu dingen moet interpreteren van is nou heel de wereld zoveel knapper, mooier, leuker, gezelliger, blijer dan ik? Je ziet natuurlijk bij de jongeren, hè, dat het enorm impact op ze heeft. Er zijn ook steeds meer onderzoeken dat die hele drukke spelletjes ook op de hersenen van kinderen effect hebben. Social media word je ook niet per se gelukkiger van. Zelf qua werk merk ik, zo zit ik met iemand uit Maastricht te bellen en dan ineens bij wijze van Groningen of via Teams. Je moet gewoon heel snel schakelen. Het gaat ook absoluut heel snel. En dat is ook echt waarom wij in rust mensen helpen. We zitten echt niet alleen maar thee te leuten of zo, maar we proberen wel eventjes een bodem bij mensen te creëren. Dat ze openstaan voor hulp en dat ze vertrouwen krijgen in zichzelf. Want het gaat zo hard en die trein gaat zo hard. En ik kan me best wel voorstellen, mensen die die trein zien rijden, dat die af en toe denken, nou, ik pak wel een volgende. Alleen de volgende trein gaat misschien nog harder. Dus we moeten gewoon goed voor elkaar zorgen.
En die hulp die jullie geven, is dat altijd, ja, laat ik maar zeggen, ouderwets audiobellen?
Ja.
Woord heb ik ook nog nooit eerder gebruikt, volgens mij, audiobellen. Nee, soort te denken, ja,
ik zit te denken, waar heeft hij het nou over, audiobellen?
Ja, ik bedoel gewoon niet beeldbellen, maar gewoon echt de bakkelieten telefoon met zo'n draaischijf.
Ja, precies. Ja, die bijvoorbeeld. Wat we ook, wat wel grappig is om te vertellen, is toch wel, 30% van de vragen krijgen we toch via de mail. Mensen zijn, die kunnen wel mailen, veel dan. Maar het is veel via telefoon en we zijn nu bezig via de chat. We hebben al echt goede vertaalmogelijkheden op de website. En ook op iedere specifieke pagina per zorginstelling. Maar iets waar je wel in wil investeren. Maar daar hebben wij nu de middelen nog niet voor. In de systemen zijn allerlei add-ons, applicaties, zodat je real-time vertaling hebt als je met mensen belt. Dat is echt wel iets wat heel erg hoog op mijn lijstje staat. Om daar mensen nog beter te kunnen helpen. We helpen al in het Engels hoor. En daar komen we best wel ver mee. Maar we zien ook wel groepen in Amsterdam waar wij de huisartsen ook ondersteunen. Ja, dat we echt gewoon in talen moeten helpen die wij niet spreken.
Ja, kan ik me voorstellen. En zijn er verder ook nog andere mogelijkheden die je ziet om die snel ontwikkelende technologie in te zetten om die groep te helpen? Want het klinkt nu heel erg alsof je pakt die ouderwetse telefoon en bij wijze van spreken, de helpdesk-medewerker heeft een dik boek en zoekt op de pagina op in de handleiding hoe het zit. Tenminste, dat is een beetje gechargeerd gezegd. Het beeld zal ongetwijfeld bij jullie ook gedigitaliseerd zijn. Maar zie je nog andere mogelijkheden om die technologie, nieuwe technologie in te zetten, om die ondersteuning beter en makkelijker te maken?
Wat wij naar aan het kijken zijn, is natuurlijk ook de toegevoegde waarde van AI. En natuurlijk ook om te kijken hoe wij onze medewerkers zo optimaal mogelijk in kunnen zetten. Maar ook dat ze het nog steeds wel leuk vinden. Hè? Maar ook om te kijken hoe wij al enigszins een voorspelling hebben als mensen op een landingspagina hebben van hun specifieke zorginstelling. Hoe we dan sneller en beter informatie aan kunnen dragen, waarbij we natuurlijk het vermoeden hebben dat ze daar naar op zoek zijn. Tegelijkertijd is het wantrouwen onder mensen best wel groot. Dus je wil ook voorkomen dat ze denken, hoe wist je dat ik hier naar op zoek was?
Ja.
En
ik denk het laatste wat je wilt is als mensen zich op de chat bij jullie melden, dat ze dan een chatbot krijgen waarmee ze dan weer niet verder komen.
Ja.
Dan loopt de frustratie natuurlijk ook hoog op.
Ja, maar dat zijn echt wel keuzes die je maakt. Hè? Dat je dus heel goed communiceert buiten kantoortijden. Van dat je niet eerst mensen 8 vragen stelt en dan zegt, ik stuur het door naar een collega, die is er morgen weer. Dat werkt niet. Want je hebt mensen, je hebt 1, nou, misschien 2, maar eigenlijk maar 1 kans om iemand mee te nemen in dit proces. En die kans moet je gewoon heel goed, zorgvuldig mee omgaan. En op het moment dat je dat doet, dat je daar goed naar kijkt, dan voelen mensen dat en dan zijn ze nog meer genegen om wel een volgende stap te zetten.
En hoe moeilijk is het voor jullie om die menselijke bezetting nu rond te krijgen? Naarmate jullie groeien, hebben jullie, neem ik aan, ook meer mensen nodig. En er wordt nog best wel wat van ze gevraagd.
Ja, dat klopt. Ja, we moeten wel enigszins ons best natuurlijk doen om mensen te vinden, ook goede mensen. Maar ze komen wel. Ja, mensen vinden dit wel. We hebben ook wel wat mensen die vroeger fysieke zorg verleende, maar dat niet meer kunnen. En je hoeft niet onwijs tech-savvy, zoals dat dan heet, te zijn. We hebben een hele goede kennisbank waar alle informatie in zit. Maar je moet vooral geduldig zijn, mensen echt willen helpen en echt ook geloven erin. Want soms dan zakt de moed je wel een beetje in de schoenen. Hè? Maar vooralsnog hebben we wel dat mensen bij ons willen werken.
Ja, nou,
maar mochten mensen echt denken, wauw, wat een organisatie. Je kan je altijd bij ons melden.
En na het beluisteren van deze podcast kan ik me niet voorstellen dat mensen daar anders over denken. Nee, maar tot slot heb ik nog even een vraag die ik eigenlijk nergens logisch in kon passen, maar waar ik wel benieuwd naar was. Ja? Hebben jullie een toplijstje van meest gestelde vragen die jullie binnenkrijgen?
Zeker. Zelf maak ik een beetje een onderscheid tussen de administratieve digitale zorg, zou ik maar zeggen. Dus het maken van een afspraak, je herhaalmedicatie, dat soort zaken. Heel erg, dan gaat het om inloggen en waar kan ik het zien. En we hebben ook steeds meer vragen rondom het zelf meten, hoe iets werkt. En wel heel leuk om te vertellen dat Emergus, is een GGZ-instelling uit Zeeland, die gaat nu beginnen met een VR-bril voor hun cliënten. En daar gaan wij ook mensen ondersteunen als ze niet weten hoe ze dat ding aan de praat kunnen krijgen.
En wat moeten ze daar dan mee doen met die bril?
Dat is om mensen die angstaanvallen hebben of zoiets. Hè, dan hebben ze zo'n bril die wat voorheen denk ik modulair was, ook wel in met gewoon vragenlijstjes en tips en filmpjes. Dat ze dat nu met een VR-bril gaan doen. En mensen zorgen dat mensen even in een andere realiteit terechtkomen, waar ze meer rust en vertrouwen kunnen opbouwen. En dat mensen dat dan thuis kunnen doen. En dat is natuurlijk super mooi dat wij ook dat soort stappen mee kunnen gaan zetten.
Ja. Hey, heel erg bedankt voor dit gesprek, voor je tijd en je medewerking.
Ja, hartstikke leuk en dank voor de uitnodiging.
Nou, heel graag.
Heel erg leuk.
Graag gedaan. Ik blijf graag op de hoogte als er nog wat nieuws en ontwikkelingen zijn.
Oké. Okay.
Tot zover deze aflevering. U hoorde Marlijne Sonneveld in gesprek met mij, Sietse Wilman. Ik verzorgde ook zelf de montage van deze aflevering. Wilt u vaker luisteren naar deze podcast, dan kunt u zich abonneren via een podcast-app. En als u niet weet hoe dat moet, vraag er dan vooral wat ondersteuning bij. Hartelijk dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende Voorzorg.